harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
Van harte welkom bij deze podcast van 365. Leuk dat je luistert. Ik zit tegenover een mooi kleurtje heb je, David.
Dank je.
Lekker in het zonnetje gezeten, jongen.
Ja, zeker. En ik vind het leuk om een nieuw seizoen aan te kondigen, Arjan. En leuk dat jij er ook weer bent.
Ja, want ja, een nieuw seizoen, dat zeg je. We doen dit nu een jaar, toch? Podcast maken. Dus dit is het officieel het tweede seizoen.
Ja, een jaar en een beetje. We zijn het voorjaar, vorig jaar zijn we ermee begonnen. En braaf elke week een podcast gemaakt en ook weer voor deze week. Alleen we zijn even tussenuit geweest met een zomerstopje.
Ja, leuk. En we naderen nu de 500.000 luisteraars, begrijp ik. Dus dat is de eerstvolgende mijlpaal. Als je het leuk vindt om vaker onze podcast te horen, daar meer onderdeel van te worden, van de dingen die we met elkaar meemaken en de gedachten die we daarover hebben, meld je dan vooral aan. Volg die streams op Spotify of op iTunes. En dan mis je er geen eentje meer, want er zitten soms zomaar leuke eye-openers tussen. Hoe was je vakantie?
Boeiend.
Oh ja?
Ja, ik hou heel erg van vakantie. Ik vind het heel erg leuk om onafgebroken met mijn gezin op pad te zijn. Mm-hmm. En dat hebben we de afgelopen 6 weken ook onafgebroken gedaan.
Ja.
En het was best wel even een momentje toen ze weer naar school gingen, een klas verder zijn. En dat deden zij overigens heel fantastisch, beter dan ik.
Ja.
Zij wandelden gewoon naar school binnen. Hey, oh, leuk. En die hadden er gewoon zin in. En aan het eind vroeg ik ook aan mijn zoontje van, wat vond je leuk aan je eerste schooldag? En toen zei hij, alles.
Ja. Nou, dat is toch, bij mij ging het precies hetzelfde. We mogen nu de school niet in vanwege de coronamaatregelen. Dus we moeten afscheid nemen bij de voordeur. En dat gold ook voor mijn jongste zoon. Die is net 4. Dus die gaat nu voor het eerst naar school. Die ging daarvoor naar opvang. En dan zie ik hem daar zo staan met zijn rugzakje. Met zijn eigen broodbakje voor het eerst. En dan zo dapper. En daar hartstikke veel zin in. En gewoon weer naar binnen gaan. En mijn oudste dochter was ook. Nou, die stond te springen dat ze weer ook weer naar school mocht. Dus misschien vonden ze het een stuk minder leuk met ons dan wij met hun.
Nou ja, het is in ieder geval fijn om te zien dat ze in een goede omgeving zijn. En dat gaat ook echt wel met de jaren beter. Ik heb daar wel mijn zorgen over gehad. Van, zijn de kinderen wel op een goede plek? Kijk, een van de belangrijkste fases van je leven breng je misschien ook wel op school door. En dus je omgeving, je wakkere tijd, wat voor ons werk is, is voor hun school.
Tuurlijk.
En dan word je natuurlijk ook zo door beïnvloed. Precies, het is zo vormend. Dus het maakt nogal veel uit waar dat is en of dat een beetje fijn en gezellig is. Dus ik kijk ook vooral naar de omgevingsfactoren en niet eens zozeer naar of ze nou goede cijfers halen of dat soort dingen. Dat het is allemaal.
Nee.
Nou ja, dat zeg je, maar er zijn best wel veel prestatiegerichte, nou ja, ook onderwijsinstellingen, maar ook wel ouders die dat allemaal heel belangrijk vinden. Omdat daar een soort angst van uitgaat van als er geen goede cijfers zijn, kom je later niet goed terecht. Ik denk dat zoiets is. Terwijl als je weet hoe het werkt, namelijk dat je social skills, je sociale vaardigheden veel belangrijker zijn dan het lijstje diploma's wat je hebt.
Ja.
Dus als je een beetje in de gaten krijgt hoe de sociale systemen werken, dan heb je denk ik veel meer aan een goed ontwikkelde skillset op dat stuk.
Ja.
Dan dat je nou eenmaal 9 en 10 haalt voor allerlei vakken waar je later niet zoveel meer aan hebt.
We hebben daar dus onze school zelfs op uitgekozen. We zijn ervoor verhuisd. De school waar we nu waar onze kinderen nu naartoe gaan, daar geven ze geen cijfers. En de CITO-toetsen doen ze stiekem. Dus de kinderen weten ook niet dat ze CITO-toetsen maken. Op sommige scholen wordt daar heel belangrijk over gedaan. Ja. En hier doen ze dus ook wel, want het is verplicht. Hm. Alleen wordt er op geen enkele manier aandacht aan besteed. En het wordt ook verder niet met ons, alleen tussen de regels door. Of je moet er een keer naar vragen. En verder wordt het op geen enkele manier belangrijk gemaakt. En die kinderen zitten ook met, juist omdat ze dat sociale aspect zo belangrijk maken, dat vind ik zelf heel cool, zitten ze met 100 kinderen bij elkaar in wat ze een unit noemen. Dus het is niet een afgesloten klas. Maar een unit met verschillende leeftijden. Dus van 4 tot 8 of van 8 tot 12. En dat beweegt allemaal zo door elkaar heen. En uiteindelijk hebben ze binnen die unit allemaal wel hun eigen vaste aanspreekpunten. Hun eigen coaches of leraren. Maar je ziet dat die groepjes, in plaats van dat ze met 30 leeftijdsgenootjes moeten bonden, kunnen ze nu ook vriendschappen sluiten met kinderen die 1 of 2 jaar ouder zijn of 1 of 2 jaar jonger zijn. En die ook uit een veel grotere groep te kiezen hebben. Dus het is een veel meer aquarel zie ik ook ontstaan van hoe die kinderen zich ook binden met elkaar. En ik geloof heel erg in zo'n systeem. Omdat het volgens mij de dingen belangrijker maakt dan dat strakke meten. En,
er is toch ook onderzoek naar gedaan naar hoeveel mensen je in je dichtbij sociale kaart aan kunt. En daar schijnt ongeveer een soort magische grens op 120 te zitten. Ja. Dus tussen de 100 en 120 mensen, daar ken je ook de verhalen van. Je kunt ongeveer 1000 mensen, geloof ik, hun naam onthouden. Je moet ook even de factchecker overheen, maar zoiets dergelijks. Ja. En dan, je Facebook-vrienden zijn ook eigenlijk helemaal geen vrienden. Tenminste, als dat alleen maar de mensen zijn die je digitaal ontmoet. Maar neuraal gezien heb je ongeveer ruimte tussen de 100 en de 120 mensen. Dat is eigenlijk ook wel logisch als je kijkt naar hoe we als soort zijn geëvolueerd. We zijn natuurlijk de meeste van de tijd zijn we een tribal gerichte groep geweest. We hadden elkaar nodig en moesten ook vooral samen gaan. Dus het groepsbelang was ook veel groter dan het individuele belang. En het is wel aardig dat zij dan nu ook op dat getal, misschien is het ook helemaal geen toeval, ik weet het helemaal niet, maar dat ze ook op dat getal 100 uitkomen. Omdat je in een getal van 100 heb je ook een soort zelfnormaliserend stuk zitten. Je hebt geen, als de groepen veel groter worden, bijvoorbeeld groepen worden 1000 of meer, dorpen, steden enzovoort, dan zijn er ook ineens regels nodig, omdat je elkaar niet kent en dus niet per definitie vertrouwt. En dan krijg je hele andere structuren. Ja. Dan krijg je ineens politie en regels van wie heeft de voorrang met het oversteken enzovoort. Maar met 100 man schijnt dat niet nodig te zijn. Dan organiseert het zichzelf. En dan is het ook erg als je buiten de groep wordt geplaatst. Dus ja, je zult ook niet een hele boze leider krijgen. Het organiseert min of meer zichzelf. Als de groepen weer te klein worden, dan heb je weer te weinig keus. Als de groepen te groot worden, dan ga je ze weer te weinig kennen. Dus 100 is echt wel een mooi aantal. Ik ben heel benieuwd of dat aan invloed zal winnen, dat soort onderwijssystemen.
Ik ben in ieder geval heel enthousiast over. En ik zie ook met hoeveel plezier mijn kinderen er naartoe gaan. Het is wel leuk wat jij nu zegt over die oorspronkelijke stammen. Als een groep te groot wordt, dan is het denk ik ook moeilijker om daar je eigen identiteit uit te halen. Ja, ik probeer even de goede woorden te vinden. Want wat ik heel erg geloof is dat er niet zoiets bestaat als het zelf of als het ik. Het is heel erg, veel mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar wat hun eigen ik is. Of de diepste essentie. En ik geloof dat die heel erg contextafhankelijk is. Heel erg gecreëerd wordt door welk stuk er toevallig wordt aangesproken in de context waar je op dat moment bent.
Ja, en daarmee zeg je eigenlijk dat de omgeving waar ik net mee begon eigenlijk nog belangrijker is, omdat je dat hele wie ben ik nou eigenlijk, daar kom je eigenlijk helemaal niet achter, behalve als je het in context plaatst, dus in een omgeving zet. En daarmee bepaalt dus die omgeving een hele hoge mate wie jij dan denkt te zijn.
Ja, dus je bent echt werkelijk meer je omgeving dan een ik in die omgeving. Mm-hmm. Ook al we hebben de neiging om dat wel zo te voelen en dat heel erg aan onszelf te bewijzen dat we wel echt een eigen identiteit zijn en onafhankelijk zijn en zelf denken. Maar er is inmiddels zoveel onderzoek gedaan naar dat precies dezelfde mensen in voorgeschreven andere situaties hele voorspelbare keuzes maken, omdat het de situatie is of de mensen eromheen die eigenlijk al bepalen wat die keuze is, in plaats van de specifieke karaktertrekken van die persoon. Mm-hmm. En dat vind ik interessant als je dan naar zo'n systeem kijkt van zo'n school. Ik realiseer me nu tijdens dit gesprek ook dat die kinderen misschien helemaal niet per se zo'n zin hadden om weer te gaan rekenen of om weer les te krijgen. Maar vooral om zichzelf weer te verhouden tot die tribe waar ze duidelijk onderdeel van zijn.
Ja.
En dus eigenlijk om weer meer zichzelf te worden of zo. Dat is misschien een.
Nou, je wil je in hoge mate ergens thuis voelen.
Ja.
En ik hoor dat mensen ook in onze programma's zeggen dat ze thuis komen in hun eigen leven. En dat heb ik best wel lang gek gevonden, want ik voel me best wel thuis in mijn eigen leven.
Ja.
En voor veel mensen blijkt dat niet zo te zijn.
Nee.
Dus hun omgeving, bijvoorbeeld hun werk of soms ook hun relatie of zelfs hun eigen gezin, dat het helemaal niet zo voelt als thuis. Helemaal niet iets is als een jas die eigenlijk goed past. Iets waar je je op moet aanpassen of iets waar je je staande moet houden.
Ja.
Nou, als je nou het idee hebt dat je zelf eerst iets hebt te zijn, dat je iets moet zijn voordat je überhaupt geaccepteerd wordt, voordat je überhaupt een beetje lekker in die groep ligt, ben je eigenlijk al bij jezelf weg.
Ja.
En daarmee zul je dus ook niet thuis voelen, want dan moet je namelijk aanpassen om je ergens staande te houden. Nou, hoe beter nou zo'n omgeving bij je past, echt als een jas die past. Ik ervaar het bijvoorbeeld ook hier. Als ik hier zo bij 365 rondloop en na zo'n lange vakantie weer hier binnenstap. Ja, dat is ook echt een jas die heel goed past. Dat is ontzettend fijn. En ja, ik gun mijn kinderen dat ook zo. Dat het is ook prima als ze een keer dat ervaren dat het niet zo is overigens. Hoor. Volgens mij moeten we ook niet de soort curling ouders willen zijn die alles maar gladstrijken. Maar dit is zo belangrijk, zo cruciaal. Als je leert dat de verhouding onderling belangrijker is dan je rekenkunde.
Ja.
Dan heb je denk ik een hele belangrijke les geleerd.
Ja, en volgens mij heeft het dus veel grotere side effects dan dat we nu zo kunnen. Ik bedoel, je hoort aan me dat ik nogal enthousiast ben over dit systeem. Dus het kan dat ik het allemaal wat te rooskleurig maak. Maar uit onderzoek, ook door die school zelf, ze besteden daar veel aandacht aan, ook aan het wetenschappelijke discours daarachter, omdat ze er graag een wat meer leidende methode van willen maken in Nederland. En het blijkt bijvoorbeeld dat er een stuk minder aanwijzingen zijn voor pestgedrag dan op andere scholen. Dus er wordt natuurlijk veel onderzocht. En pesten is vaak heel erg onder de oppervlakte. Dus het is heel moeilijk om te ontdekken waar dat plaatsvindt en hoe dat er precies uitziet. Kan heel lang onzichtbaar blijven. Toch zijn er wel manieren om te ontdekken in hoeverre kinderen zich veilig voelen en op hun hoede zijn. En het blijkt ook daar een enorm verschil in te maken. Dat juist omdat er veel minder aandacht is voor competitie bijvoorbeeld. Ik ken ook scholen waar het tegenovergestelde gebeurt en waar de CITO-scores worden voorgelezen voor de klas. Nou, ik kan me bijna niks destructiever.
Ja, het gebeurde bij mij op school ook. Ik weet dat nog goed. Dat het op volgorde van goed naar slecht werd het voorgelezen.
Ja, dat, maar, ja. Of dat er scholen zijn waarbij de beste gymtalenten dan als eerste naar voren mogen komen. En dat die hun eigen teampjes mogen kiezen. Ja. Zodat het altijd dezelfde mensen zijn die aan
dat
het eind...
Dat gebeurt denk ik niet meer. Dat gebeurde bij mij in de klas ook vroeger. Nee, maar dan heb ik het wel over 30 jaar geleden. Ja. Maar dat gebeurt denk ik toch niet meer. Dat gebeurt toch niet meer.
Ja, ja, ik heb vrienden die zeggen dat het bij hun kinderen nog op die manier gaat.
Waar.
Ja.
Wow.
En ik denk, ja, het is 2020. En dat doet volgens mij zoveel met de manier waarop je naar jezelf kijkt. Maar ook waarop je naar de wereld kijkt. Want dan is dus alles competitie. En ben je opeens de hele tijd jezelf staande aan het houden. De hele tijd jezelf aan het bewijzen. En ik zag mijn kinderen naar school gaan. En mijn zoontje van 4, ja, die draagt graag rokjes. Want dat is nou eenmaal wat hij doet. Dat vindt hij fijn in het roze. Dus dan komt hij met de dinosaurus en zijn rok. En dan gaat hij naar school en dat vindt hij fantastisch. En er is ook niemand die daar dan iets van zegt. Er wordt geen grapje over gemaakt. Er wordt geen opmerking over gemaakt. Het wordt gewoon, ja, dat is hoe hij dat doet. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk voor kinderen een veel gezondere manier is om in op te groeien.
Dus jij laat je zoon met een dinosaurus in zijn hand en een roze rokje op zijn eerste schooldag naar school gaan in een 100-man grote groep.
Ja.
Geweldig.
Omdat ik weet dat het veilig is. Anders zouden we het misschien heel anders doen.
Ja, maar dan ga je hem dus ook beschermen tegen iets wie hij wil zijn. En hij zal er ook ontdekken als dat... zijn smaken zullen natuurlijk ook gewoon gaan wijzigen in de loop der jaren. Of niet, maakt ook verder niet uit. Maar ik luister hier wel met bewondering naar. Denk ik, jeetje, daar is wel ook moed voor nodig. Het is in ieder geval anders dan... Ik kan me zo voorstellen als je hier naar zit te luisteren... dat je wenkbrauwen inmiddels... bovenop je hoofd zitten.
Ja, het is grappig. Ja, want inmiddels is het voor mij natuurlijk zo vanzelfsprekend dat ik eigenlijk eerder het omgekeerde heb. Ik denk, hoe kan het nou dat er nog scholen zijn waar kinderen zo moeten vechten om hun eigen plek te vinden, of waar je zo hard moet, waar constant alles in competitie wordt gegoten, zichtbare cijfers op de muren. Er zijn zoveel varianten van... Het zijn allemaal vormen van gevecht in een klaslokaal brengen.
Dat brengt me op iets heel anders. Ik had afgelopen zomer ben ik een tijdje bij de mijn favoriete bezigheid, de zweethut, geweest.
Yep.
En toen heb ik daar 2 weken groepjes ontvangen. En er was op een gegeven moment een groepje jongens, 4 jongens. En die hadden ook, denk ik, veel met elkaar. Ze werkten aan hetzelfde project of bij hetzelfde bedrijf. Dat weet ik eigenlijk even niet meer.
Yep.
En ongelooflijk leuke, frisse, jonge gasten.
En jongens? Ik denk aan jongens van 14, 15?
Oh nee, pardon. Ik ben al een beetje oud man. Ik ben
over 40. 20ers of zo.
20, ja. Ik gok dat ze zo eind 20 waren.
Ja, yeah, oké. Okay.
En die komen daar en slaan elkaar nog wat op de schouder. En die hadden ook, de een had al verschillende Ironmans gelopen. En de ander die zat helemaal in ijsbaden.
Oh ja, fanatiekelingen waren het.
Ja, heel fanatiek.
De randen van het leven.
Ja, dat. En die hadden dit ook wel graag
op een lijstje.
Op een lijstje. Die wilden dit meemaken. Die wilden weten wat dat was. En nou, het toeval wilde dat wij daar zo met een groepje mannen in die kleine hut terechtkwamen.
Ja.
Of het met z'n zessen waren. En het wordt op een gegeven moment stil. En die eerste ronde die is zo voorbij. En ik hoorde wat gesnotter. Ik denk, wat krijgen we nou? En het bleef helemaal
corona,
stil.
Corona?
Ja. En het blijft zo stil. En de deur die gaat open. En ik zie dat sportieve, ambitieuze... Je zei het net mooi.
Fanatieke
gozer. Dat die op de grond lag te huilen. Nou, dan gebeurt het wel eens vaker dat wat emoties naar boven komen. Maar deze had ik echt niet zien aankomen. Ze hadden er zin in. Ze gingen ervoor. En nou, we hebben het daar verder niet zo heel veel over. En er is dan wat gelegenheid om wat te delen. En op een gegeven moment zegt hij, terwijl hij weer wat rechtop komt zitten. Hij zegt, ik zie nu pas hoe competitief ik eigenlijk ben. Ik heb een soort spiritueel sausje eroverheen weten te gieten. Alsof ik dat niet ben.
Mm-hmm.
Maar ik wil hier gewoon rechtop blijven zitten. Ik wil dit kunnen. Ik wil het ook in één keer kunnen. En ik wil het dan ook nog beter kunnen dan al die mensen hier.
Ja.
En het is de eerste keer dat hij in een hut zit. En hij wil het zelfs beter kunnen dan ik.
Ja.
Terwijl ik al voor meer dan de 1000ste keer in zo'n... Dus dat is eigenlijk een heel gek vergelijk.
Ja.
En hij kwam daar op een best wel pijnlijke manier achter. Want wat gebeurt er op het moment dat je nog heel erg op kracht probeert rechtop te blijven zitten? Ja, dan heb je echt het gevoel dat je levend verbrandt. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet echt. Maar dit is wel een heftige ervaring. Als je dat op zoveel kracht... Nou, daar brak hij op. Vervolgens kwamen de tranen. En het was zo'n waardevol inzicht. Dat hij dus, terwijl hij echt al behoorlijk ontwikkeld was... alle boeken zo'n beetje gelezen had, heel spiritueel onderlegd... maar onbewust dus toch nog competitie aan het hebben was... Dus niet eens meer zo bewust, helemaal niet. Van, oh, ik zal dit eens even doen, daar leek het misschien wat op. Maar het waren allemaal hele yoga, konden ze goed. Ze konden goed ademen, ze konden goed mediteren. Ze konden eigenlijk alles heel goed. Behalve dat ze dus de hele tijd met elkaar aan het vergelijken waren.
Je ziet volgens mij vaak helemaal bij mensen die ook... die zich, dat is natuurlijk een beetje generaliserend... maar ook bij veel mensen die zichzelf wat spiritueler noemen... die dan wel woorden gebruiken als... ja, maar ik ben verder dan jij of jij bent daar nog niet. Wat uitgaat van een onderling vergelijk. Daar zit eigenlijk de veronderstelling achter dat je allemaal dezelfde lijn loopt... waar je allemaal op een ander punt op diezelfde lijn bent. En dat is dus competitie. Dat is ja, dus vergelijking.
Een soort superioriteit zit daarin.
Ja, en, dat is, en, dat, dat, en ik geloof dat dat...
Het is niet heel spiritueel.
Dat niet. En ik geloof dat dat door het schoolsysteem voor een belangrijk deel wordt beïnvloed. Maar ik geloof ook dat dat überhaupt in onze hele maatschappij is natuurlijk. Of het nou gaat over de plek van sport, over peilingen in de politiek, over kijkcijfers. Alles wordt gegoten in winnaars en verliezers, in cijfers en wie doet het wel goed, wie doet het niet goed. Maar het is ook thuis. Ik merk ook wel eens dat als ik er niet oplet, dat ik dan tegen een van mijn kinderen, dat ik ook kan zeggen, nou... Je broertje, doe eens wat meer zoals je broertje doet. Want die is wat zachter daarin, of wat liever. Of die is wat juist wat steviger, of wat creatiever. En dat moet ik echt op mijn tong bijten, om dat niet eruit te vloepen. Omdat het ook zo logisch is. Ik heb er 4 natuurlijk thuis, dus ook al een soort klaslokaal. Om daar dan...
Bijna 100.
Ja, het voelt af en toe wel. Ze kunnen de herrie maken alsof het er 100 is. Maar ook daarin dat mijn eerste reflex ook soms vergelijking is. En daarmee plant je dus ook al die... constante competitie. Waarbij mensen. En het gevolg van competitie, volgens mij, is dat je in je eigen ogen alleen maar faalt. Dat is uiteindelijk de. Als het nou.
Nou ja, het hele idee van competitie, daarom is het ook zo'n gek principe, is dat er een winnaar en een verliezer moet zijn. En dat is heel gek.
Ja, er kan er maar één de winnaar zijn.
Er kan er maar
één huisman.
Ja, precies. Nee, maar dat is ook als je kinderen ziet spelen, dan vinden op een gegeven moment de kinderen die wat minder onderlegd zijn in bijvoorbeeld voetbal of net wat ze aan het spelen zijn. Ik heb dat ooit eens een keer met een cricket gezien toen ik. In Sri Lanka met een groep kinderen, met een kinderthuis bezig was. En die hielden er dus mee op. Die gooien de bal weg en dan ze hielden er gewoon mee op. Ja. En vervolgens zeiden die anderen, dan maken we wel nieuwe teams. Want dan is het eerlijker verdeeld en dan wordt het weer leuk.
Ja.
Dus het is helemaal niet eens leuk. Het is niet leuk om de hele tijd alleen maar te winnen. Want dan gaat de lol er ook wel een beetje vanaf. Want dan denk je, ben ik nou zo goed of is de rest nou zo dom?
Ja.
Maar het is ook niet leuk om de hele tijd alleen maar te verliezen. Dus er zit een veel belangrijker spelcomponent in. Namelijk in het spel blijven. Het spel zelf.
Exact, het is wel leuk. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden of zo dat voor onze organisatie ook zo besloten. Dat we daar heel erg achter kwamen bij onszelf. Van wat is nou onze drijfveer? Waarom zijn we hier nou mee bezig? Willen we per se... We werden natuurlijk in korte tijd opeens heel groot in Nederland. En heel veel mensen vonden daar wat van. We kregen heel veel enthousiaste klanten. En we gingen bij onszelf ook op een soort zelfonderzoek. Van worden we nou daar echt door gedreven? En lange tijd dacht ik van wel. Ik dacht dat dat ook echt belangrijk was. Tot ik erachter kwam toen we eenmaal daar in de Ziggo Dome stonden. Nou ja, ik weet dat jij dat ook zei. Van nou, het is veel fijner om te weten dat we dit nog een tijdje mogen doen. In plaats van dat het nou per se nog weer groter moet. Of al die dingen.
Nou, vooral omdat we toen ook echt letterlijk aan den lijve ondervonden. Dat het een soort rat race is. Een soort wedstrijd die je niet eens kunt winnen. Het is een wedstrijd met een soort imaginair beeld.
Ja.
Van... Ja, oké, nu hebben we dan dit. En dan moet het dan volgende keer nog groter. En dan moeten we misschien naar een stadion. En dan moet je wel dit. Of we moeten televisie bij. Of weet ik. Je komt elke keer, zeg maar, als je een beetje in de buurt komt van je lat, heb je hem alweer hoger gelegd.
Ja.
Nou, en dan ben je eigenlijk in een soort intern conflict verwikkeld geraakt. Dat je vindt dat je iets moet zijn. Daar ga ik weer met waar ik eerder mee begon.
Ja.
Dat je vindt dat je iets moet zijn om maar in die groep geaccepteerd te worden.
Je bent de hele tijd de CITO-score aan jezelf aan het voorlezen.
Eigenlijk wel. Eigenlijk zit dat, en ik denk wel dat dat een bijeffect is. Het zal heus nooit zo bedacht zijn, maar een soort bijeffect is van hoe we de samenleving hebben ingericht. Het is inderdaad heel veel meten en op basis van populariteit keuzes maken. Het gaat ook tegenwoordig niet meer over wie is de goede politicus, maar wie is het meest populair.
Ja.
En dan ga je dus ook populairdere uitspraken moeten doen. Want anders word je namelijk niet die populaire. En voor je het weet zit je in een heel gek systeem. En nou ja, goed, dat is een heel andere gevoel van een heel andere podcast. Maar ik denk wel dat we goed in het oog moeten houden. Dat is misschien positiever gezegd dan zeg maar zomaar iedereen over één kam te scheren. Maar dat we goed in het oog moeten houden dat waar het werkelijk ook maar weer over gaat. En dat is volgens mij de verbinding. Dat is de omgeving waar we met elkaar in leven. En dat is misschien nog wel moeilijker dan ooit in deze tijd. En fijn om te horen dat ze dat... Met 100 kinderen die kriskras door elkaar lopen. Dat vind het heel knap. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich verder zal ontwikkelen. We gaan dat met buitengewone interesse volgen. Niet alleen vanuit persoonlijke interesse, maar ook natuurlijk vanuit onze stichting, vanuit Vervonderwijs. Want het onderwijs, zoals het klassiek is vormgegeven, is denk ik echt aan een 2.0 versie toe.
Nou ja, helemaal als je zegt, de echte vraag zou moeten zijn, hoe blijven we met elkaar in de wedstrijd? Hoe blijven we met elkaar in het spel?
In het spel, beter dan een wedstrijd.
Hoe blijven we met elkaar in het spel? Want dat is namelijk een vraag die ook gaat over onze planeet. En over hoe we als mensen met elkaar omgaan. De antwoorden vind je volgens mij alleen maar in die hoek. Alleen maar in de hoek, hoe blijven we met elkaar in het spel? En niet in de hoek, hoe zorgen we dat er iemand wint? En als we die verandering kunnen maken, dan hebben we denk ik een stap gezet met elkaar.
Ja, mooi. Dank voor deze week weer. Dat was hem. Wij zitten er volgende week gewoon weer.
Ja, leuk als je terugpraat. Laat vooral ook weten wat je ervan vindt op onze social media. Facebook, Instagram. Je kunt ons ook mailen uiteraard op allerlei andere plekken bereiken. En we vinden het te gek om van je te horen wat je hebt aan deze podcast. Waar je graag een volgend onderwerp over zou willen hebben. Deel het als je er enthousiast over bent. Vertel het aan anderen. En meld je aan voor een van die lijsten waar je het kunt volgen, abonneren en lid worden. En dan krijg je ze vanzelf voorbij. Wij kletsen lekker door en volgende week zitten we er gewoon weer voor je.
Tot volgende week.